Geliefden in de Heere Christus, ik vraag uw aandacht nog eens voor zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus, de 54ste vraag en het antwoord. Daar wordt gevraagd in zondag 21, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord luidt dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Het artikel luidde, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. En onze gedachten waren, deze kerk is door de Vader verkoren, door de Zoon verlost en door de Heilige Geest bijeengebracht. Je zou ook mogen zeggen, door de Heilige Geest herboren. Wij zijn gekomen tot wat gelooft gij van de heilige kerk? Dat de kerk heilig is, is een zaak van het geloof. Zo is de kerk dus heilig in Christus Jezus, haar Heere en Hoofd. En wij moesten vervolgen met het geloof in de algemene kerk. Dat woordje algemeen moeten wij niet verkeerd begrijpen. Dat algemeen, dat duidt niet aan iets middelmatigs. Maar dat duidt aan dat die kerk van de Heer Jezus Christus zich openbaart over het hele rond van deze aarde. En dat die kerk uit onderdanen bestaat die niet tot een stad of een dorp of een land of zelfs een werelddeel bepaald en begrensd kunnen worden. Maar die kerk van God komt overal tevoorschijn waar het God behaagt. Dat is daarom, omdat de kerk berust op goddelijke grondslagen. De kerk is er van God gewild. Daarom kun je daar buiten geen andere gronden vinden in het schepsel of in bijvoorbeeld de arbeid, in het woord of de zending. Waarom? Omdat God alleen de wasdom geeft. En omdat God alleen de wasdom, niet alleen, maar ook het woord, het zaad van het woord brengt, waar het en wanneer het hem behaagt. Dat algemeen moet je dus niet misbruiken om alles door elkaar heen te roeren. Ik weet dat wij daarin uiteraard een verkeerde kant op kunnen gaan door te zeggen, des Heere tempel is deze. En dat wij op zulke manier erover spreken, alsof alles op hetzelfde neerkomt. In het algemeen. Zo is het natuurlijk niet. Ik las juist in de kerkbode van Hilversum, in de afgelopen week, dan lees je bijvoorbeeld een oproep tot een dienst van woord en tafel, waaraan wordt deelgenomen door de pastoor van de Roomse kerk, de pastoor van de oud-katholieke kerk, de pastor van de remonstrantse gemeente, een predikant van de hervormde kerk en een predikant van de gereformeerde kerk. En dan staat er zo in opgemerkt, dat, daar komt het in ieder geval op neer, dat daaraan we nou kunnen merken, als we daar nou aan meedoen, dat het ons menens is en dat we niet alleen geregistreerd staan ergens als christen, maar dat we het ook echt zijn. Kijk, als je dat probeert in te dekken bij dat woordje algemeen, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is, ik weet niet hoe ik het eigenlijk moet omschrijven. Ik weet wel, ecumene is een Bijbels woord, een Grieks woord. En ik ben ervan overtuigd dat iedere gelovige ecumenisch denkt en is, als die zich mag geleid weten door de Heilige Geest. Want dan is er altijd de begeerte om samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. Ook al kan dat niet in één gebouw. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Maar die begeerte is er dus. Maar als dat nou gaat ten koste van de waarheid. Als dan eerst de inhoud van het heilige evangelie en wat het woord van God en van het woord van God zodanig wordt voorgesteld dat iedereen het ermee eens kan zijn. Omdat het in zulke algemene, vage termen wordt omschreven, dat iedereen kan zeggen, ja, de Romeinse kan het ermee eens zijn, en de oud-katholiek, en de remonstrant, en de hervormde, en de gereformeerde, iedereen kan daarop wel zeggen, ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, ik hoef daar niet te diep op in te gaan. Maar je voelt uit het woord van God dat dat anders is dan dat woord ons zegt. Dat het allemaal heel anders is als dat het in de Bijbel staat. En vooral ook in het Nieuwe Testament ons verkondigd wordt. Dat kun je je niet indenken dat de apostelen die zo vermaand hebben, niet alleen tot de eenheid en de eensgezindheid, maar boven alles vermaand hebben om bij de waarheid te blijven. Je kunt toch niet zeggen dat het dan de waarheid nog is, waar de een nog steeds buigt onder het vonnis van Trente, dat een ieder die zegt dat hij alleen door het geloof zonder de werken der wet gerechtvaardigd wordt, dat hij vervloekt is. Waarbij we toch raken het hart van het heilige evangelie. En dat ieder die zegt dat, dat wij door onze goede werken daarin buitenspel staan. En dat alleen de toegerekende gerechtigheid ons redt. Die is vervloekt. En zo lees je een hele serie vervloekingen bij de besluiten van Trente. Waardoor toch duizenden, tienduizenden mensen het leven hebben gelaten. Omdat ze daarvoor niet wilden buigen. Dan kan dat toch niet zijn een teken van het algemeen christelijke. Als we ten koste van die waarheid bij elkaar avondmaal vieren. En om de beurten een stukje uit de Bijbel voorlezen of een of ander liturgisch gebed of hoe dan ook. Dat kan toch het echte niet zijn. Ik kan me wel indenken dat dit ook wel iets doet. Uiteraard. Iedere samenkomst die van zekere plechtigheid omgeven is, doet iets. En in iets wat je samen kunt doen, dat doet iets. En toch ben ik ervan overtuigd dat het een andersoortig iets is, van een andere geaardheid. als dat wij in de woestijn Jezus Christus mogen ontmoeten, die daar gekomen is in dat pesthuis om zelf de schuld en de ongerechtigheden op zich te laden. Dat is toch een andere broederschap. Dat is toch een andere blijdschap. Dat is toch een andere innerlijke vreugde in God. En tegelijkertijd iets van het verterend verdriet wat wij hem hebben aangedaan en hem hebben aangebracht. Nee, daarom mogen we dat woordje algemeen, dat mogen we niet op zo'n manier gestalte proberen te geven en door te zeggen, het is toch de algemeen christelijke kerk. Laten we dan nu die grenzen en die muren maar eens opheffen. Wij hebben geen muren. God heeft heil tot muren en voorschansen gezet. En die niet voor is, is tegen. En wie niet vergadert, is verstrooid. Dat is moeilijk. Om daarin, ja, duidelijk te maken wat wij nou onder de algemene christelijke kerk verstaan. Ik heb er iets van gezegd, dat die kerk overal opkomt door het scheppend willen van God. Maar als je het nou meer gaat bepalen tot je eigen situatie, dan zeg je, ja, geloof jij nou dat jullie behoren tot die algemene christelijke kerk? Dan zeg ik ja. Maar dan kan een ander zeggen, ja, dat is logisch. Als hij dat niet durft te zeggen, dan sluit je je eigen uit. Poosje terug zei nog een hervormde predikant in een gesprek. Ja, hij zegt, ik snap het eigenlijk niet. Ik vraag me wel eens af. Je hebt hier oud gereformeerd. Ja, dat bestaat inmiddels geloof ik niet meer. Een gereformeerde gemeente en uitgetreden. Een gereformeerde bond en gereformeerd en christelijk gereformeerd. Wat betekent dat nou eigenlijk dat jullie... Hij wou zeggen, waar haal je nou dat bestaansrecht voorbij? Tuurlijk, we kennen jullie wel, maar daar gaat het even niet om. Maar waar is dat nou om? En ik ben overtuigd dat ik nog niet eens alles opgenoemd heb wat er allemaal is. Hoe moet je dat nou uitleggen? Dat kun je niet uitleggen. Je kan er wel een hele discussie over gaan houden, maar het heeft weinig zin. En je kunt zelf proberen duidelijk te maken dat je daar niet van ondersteboven bent. En dat je gelooft in die ene heilige algemene christelijke kerk. Maar dan voel je hoe iemand zijn denken ten ene male ook bepaald wordt door een bepaald kerkbesef. Hervormd. Tegenwoordig kan het ook hervormd en gereformeerd zijn, omdat dat samengaat, vooral in Hilversum, heel sterk. Nou ja, dan zit er zoiets in. Nou ja, als ik dan met ons niet helemaal eens ben, dan kun je toch wel dat doen. Dan kun je toch wel dat doen, of dan kun je toch wel dat doen. Ja, wat doen. Maar als je dan zelf weet dat de Heere wat doet, dat de Heere het doet. Dat de Heere zelfs met een kromme stok een rechte slag kan geven. Ik ben echt niet zo thuis in onze kerkgeschiedenis, onze kleine plaatselijke kerkgeschiedenis. Tuurlijk, ik heb er wel eens wat over gehoord. En dit en dat, maar weet ik allemaal niet zo. Dat is voor mij ergens ook bijzaak. Het gaat erover, wat doet de Heere nu? Nou ja, als er nou in iedere wijk en in de kerkenlanden, in Almere en overal van elke week een kerk bij kwam, dan zou je zeggen, dat is een wonder. Als de Heere het doet, als de Heere dat geeft. En of die kerk, nou dat is even vers 2, of dat die zegt, nou laten wij maar bij dat of dat kerkgenootschap of verband of weet ik hoe je het noemen wil, laten we daar nou maar bij aansluiten, daar zitten we het dichtst bij. Dat is even vers 2. Maar vers 1 is natuurlijk dat de Heere zelf in zijn genade zijn woord schenkt. Dat de Heere zelf de kaarsen aansteekt. Dat de Heere zijn heilige evangelie doet verkondigen aan alle plaatsen waar het hem behaagt. Dat is het voornaamste. Maar dan merk je, dat is in het algemeen het voornaamste niet. Als je kerkelijk denkt, is dat het voornaamste niet. Want dan is het voornamer dat jij hier of daar een keus maakt waar je dan bij aansluit. Dat is voornamer. Maar de innerlijke blijdschap, dat de Heere zijn woord nog laat verkondigen, dat lijkt dan vers 2 geworden te zijn. Ach, dat hoeft ons ook niet te bezwaren. Dat hoeft ons niet te bezwaren. Zolang wij maar geloven van die algemene kerk. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Uit alle geslacht, tong en taal vergadert de Heere zijn kerk. En heeft de Heere ook zijn kerk. Deze kerk wordt ook christelijk genoemd, omdat het een kerk is die tot aanzijn is geroepen door en in Christus Jezus. En omdat hij ook de grond is van de kerk. Daar moeten wij ook wel een nadruk op leggen. Christelijke kerk. Want dat betekent dat Christus daar zichzelf openbaart door zijn woord en geest. Dat het geen kerk wordt van een of andere volgeling van Christus. Zoals je de Thomaskerk hebt en nog zoveel andere groepen die zich naar een of andere apostel of belangrijk iemand noemen. Nee. Maar dat Christus eigenlijk het gebinte, het cement, de grondslag van de kerk is. En dat het feit dat hij dat is, dat dat ook openbaar mag komen. Daarom kan de kerk niet anders dan van Christus zijn. Kerk wordt het genoemd, wij hebben gehoord, of gemeente, kerk betekent wat des Heren is. En gemeente betekent die door de Heere God zijn saamgeroepen. Ik heb nu iets gezegd over die woorden. Eén heilige, algemene, christelijke kerk. En ik wilde nu eens letten op het antwoord. Waarbij ik moet opmerken dat we al verschillende dingen hebben genoemd bij de overdenking van de vraag. En daarom kunnen we in sommige dingen kort zijn. Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Door de Vader verkoren. Het staat hier in het midden. Maar het is in de orde van God niet het midden. Je zou eerder kunnen zeggen, in de orde van God is het begin. We hebben immers horen voorlezen dat die gemeente door de Vader verkoren is in Christus Jezus. En die gemeente is uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. De kerk hangt dus en komt tevoorschijn uit het eeuwig welbehagen van God. Het is daarom geen uitvinding van mensen. Hoeveel menselijks wij ook in de kerk kunnen aanwijzen, hoeveel bestraffelijks ook te noemen is, toch is de kerk in principe een vrucht van het eeuwig welbehagen van de Vader. Daarom geldt ook in de kerk, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Waarom? Omdat de kerk er is vanwege Gods vrije gunst. Omdat de kerk van eeuwigheid door de Heere God gewild is, in tegenstelling van al het andere. Omdat de kerk is een planting van de Heere naar zijn welbehagen. Steeds worden wij er in het woord mee geconfronteerd, dat de Heere naar zijn voornemen roept uit de duisternis tot zijn licht. Want, zegt de Heere, ik heb Abraham gekend van eeuwigheid. Ik heb Abraham gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen zouden. Dat zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heren over Abraham brengen alles wat hij over hem besloten had. Die kerk is dus tot het eeuwige leven uitverkoren. Uitverkoren wil zeggen dat wij geen uitverkorenen zijn, in die zin dat wij beter, meer of anders zijn dan alle andere mensen. Want dat wij uitverkoren zijn, betekent dat wij deel uitmaken van onszelf, van de wereld die in het boze ligt. En dat wij van onszelf kinderen des torens zijn, gelijk ook de anderen, vervreemd van God en van alles wat hem behaagt. Uitverkoren wil dus niet aanduiden iets bijzonders in de mens, maar het wil aanduiden een bijzondere daad van God, dat hij heeft lief gehad met een eeuwige en een onveranderlijke liefde. Over die uitverkiezing kunnen wij alleen maar spreken vanwege en door de Heer Jezus Christus. Ik ben misschien in dat opzicht iets meer Luthers dan Calvijns. In die zin, ik zou toch niet een hoofdstuk vooraf kunnen laten gaan over de eer van God en over de verkiezing van God. Maar dat is een kwestie van methodiek, met alle eerbied voor wat geschreven werd. Maar ik wil toch persoonlijk opmerken dat wij buiten Christus, en ook dat zegt Calvijn, dat wij onze verkiezing alleen maar kunnen zien in de spiegel van Christus. Hij is als het ware het voorbeeld van de verkiezing. Want hij is door de Vader verkoren om zijn knecht te zijn. Daarom, en dat is ook Calvijns, kunnen wij niet zonder de Heere Christus, als het over het persoonlijke gaat, tot de kennis van onze verkiezing komen. Maar ik zou ook zeggen, leerstellig kunnen we nergens over spreken buiten Christus. Want wat zouden wij moeten spreken als wij niet wisten van Hem, die knecht des Vaders, die gekomen is om zijn wil te doen. En daarom is het dat ik de laatste jaren misschien wat sterker dan voorheen die nadruk heb gelegd op de verkiezing van Christus. Want daarmee wilde ik eigenlijk dit zeggen. Laten wij toch tezamen door de kennis van die Christus eerst eens tot de ontdekking komen. Wij zijn van onszelf verworpenen en verwerpelijk. God heeft het oordeel uitgesproken over alle vlees. En dat geldt Jacob, en dat geldt Esau, en dat geldt Isaac, en dat geldt Ismaël. Dat is ontwijfelbaar zeker. Daarom kan de apostel door de Heilige Geest, als hij het over die grote lijnen heeft van Gods welbehagen, kan hij zeggen, in Isaac, dat is in Christus. Zal u het zaad gezegend worden. Waar nu Christus openbaar komt, daar komt Gods verkiezing openbaar. Waar het vlees openbaar komt, daar komt Gods verwerping openbaar. Al wat niet ligt in en uit die Christus, is verwerpelijk. En dit maant dan ook tot voorzichtigheid. Dat wij niet tot de conclusie van onze verkiezing zullen komen op grond van bepaalde eigenschappen die wij hebben. Op grond van bepaalde dingen die wij ondervinden. Maar dat wij tot de erkentenis en het omhelzen van onze verkiezing alleen maar zullen komen op grond van die Christus. Dat wij door het allerheiligst geloof die Heere Jezus Christus mogen leren kennen. Want heel Israël waande zich uitverkoren en keek met diepe minachting neer op haar broeder Esau en op de heidenvolken rondom. Maar dat bewustzijn van verkiezing onder Israël, dat berustte niet op de omhelzing door het geloof van de Heer Jezus Christus, maar dat berustte op het gezegde, wij zijn Abraham's zaad en naar de belofte erfgenamen. Wij hebben maar één vader, dat is God in de hemel, en verder herkennen we niemand. Maar ze kwamen niet tot erkentenis, wij zijn uit de vader de duivel. En hebben de wil van die duivelse leugenaar gedaan. Daarom stonden ze in hun beginsel van verkiezing, stonden ze hoog, hoog opgericht. En toen kwam Jezus, let er wel op, en die wendde zich meestal tot de verworpenen. En de Heere Jezus begon zalig te spreken degene die de godsdienst erbuiten sloot. En de Heere Jezus begon zich te bemoeien met degene die in de ogen van iedere orthodoxe Jood hier al de tekenen droeg dat hij verworpen en verdoemd was van God. Een afvallig kind van Abraham. En de Heere Jezus begon hier al bij wijlen door Samaria te gaan. En toen de inwoners van Samaria hem niet wilden ontvangen en zijn discipelen vuur van de hemel wilden laten regenen op die verdoemde Samaritanen die toch verworpen waren, toen zei de Heere Jezus, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. En dat wil ik zo graag beklemtonen, die gemeente is door de Vader verkoren in Christus Jezus. Maar dan moet het ook zijn, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaliging. Dan moeten we ook niet meer die kant uit, zoals het zo sterk ging vaak, wij Calvinisten. Wij theocraten, wij die elke centimeter van het levensterrein zullen opeisen voor onze koning Christus Jezus. Ach, wat is er van alles terechtgekomen, met alle eerbied voor hetgeen God dwars door alles heen heeft gewerkt, dat weet ik wel. Het is er van terechtgekomen. Een centimetertje wereld is sterker dan ons, die alles menen te kunnen opeisen voor koning Jezus. Wij die de hele cultuur aandachten te kunnen, we zijn zelf allang overrompeld en ingenomen door de cultuur, ook door die verbasterde cultuur. Die negatieve cultuur, alles wat zich openbaart in dat menselijk bouwen van deze tijd. Daarom heb ik dat zo trachten te benadrukken. Omdat ik geloofd en ervaren heb, de Heere gooit alles door elkaar. De Heere maakt ons in de war. De Heere doet ons niet meer concluderen. Jij bent een uitverkoren, ja. Jij hebt dit, jij hebt dat. Nee. En ik voel dat het een dodelijk gevaar is als wij die kant uitgaan. En wat er ook veranderen zou in de uitwendige dingen, dat kan. Maar dit kan en mag niet veranderen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Daar gaat het om. Kijk, en nu is dat daarom is het dan nu ook niet een dode leer. Want in de praktijk, de uitwerking van dat eeuwig onveranderlijk welbehagen van God, dat van eeuwigheid was, in die tijd dat het uitgewerkt wordt, lezen we dat de Zonen Gods, hem is het mandaat gegeven. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erf en de einde der aarde tot uw bezitting. Hij is uitverkoren, niet alleen om de verloren stammen Israëls bijeen te vergaderen, maar ook om te zijn tot een licht der heidenen. Dat de Zonen Gods En nu is het die verkorene. Die wordt verkondigd. Die wordt gepredikt als de goede herder. Die zijn leven gaf voor de schapen. Die wordt verkondigd als degene die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Je kunt ook zeggen dat verkoren was, maar zou je denken dat je dat denkt? Als je gelooft, ik ben een verloren mens. Ik derf de heerlijkheid Gods. Oh, dan voel je aan dat die stralen van dat welbehagen, die komen in dat ene brandpunt, Christus. Je zou haast zeggen, het is niet zo dogmatisch leerstellig. Maak je daar maar niet zo druk over. Ben ik een uitverkorene of ben ik geen uitverkorene? Die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Dan zou jij je voor een uitverkorene houden. Maar wel wordt hier alle menselijke roem weggedaan. Alles wordt teruggebracht tot hem, uit wien alle dingen zijn. Uitverkoren. Ja, in hem, voor de grondlegging der wereld. Nu, die Zoon van God, die gaat deze uitverkorene vergaderen of verlossen. Hij heeft ze verlost. Met een eeuwige verlossing. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Vader, ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Zij waren uwe. En gij hebt mij dezelfde gegeven. Overal merk je het, dat de Zoon Gods bezig is met de verlossing van allen die in hem zijn uitverkoren door de Vader. Zijn hele leven staat in het teken van de toebrenging. Hij gaat zo ver, hij zegt, gij zijt niet van mijn schapen. Daarom hoor je mijn stem niet, omdat je van mijn schapen niet zijt. Dat was niet iets van, dat de Heere Jezus nou bij wijze van spreken precies wist, jij staat erin en jij staat er niet in en jou, nee, als het daarover gaat, zegt de Heere Jezus, ik ben niet gekomen om de wereld te verdoemen, maar om de wereld te verlossen. Maar de Heere Jezus wordt ermee geconfronteerd. Met die dodelijke bitterheid van het vlees. Die zich tot een einde toe verhardt en verzet. En daaruit zegt de Heere, gij zijt mijn schapen niet. Want je hoort mijn stem niet. En je veracht mijn stem. Dat de Zoon Gods uit het ganse menselijke geslacht. Zou jij daar ook bij horen? Wij zijn ook menselijk geslacht. Ja, maar uit het ganse menselijke geslacht. Nou, dan moet ik toch in beginsel al zeggen, ja. Want we zitten vandaag in de kerk. Dat is ook uit verkiezing. Waarom zitten we niet ergens anders? Waarom Zijn we niet volop tot over onze oren bezig? Met voetballen, met weet ik wat. Waarom is het voor ons vandaag de dag die naar zijn naam genoemd is? Daar zou je toch ook die oud-testamentische psalm op van toepassing mogen doen zijn. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dat was nou de raad Gods over ons. Wij hier mogen zijn. Nou, dan heb je hebt nooit geen reden, maar dan heb je helemaal geen reden om de Heere te verdenken. Dan heb je helemaal geen reden om te zeggen, nou, maar ik ben niet uitverkoren. Ik denk dat ik niet uitverkoren ben. Dan is het maar een praten zonder meer. Ja, maar als je zegt, ja, maar ik had heus niet zoveel zin om te gaan. Is het dan niet dubbel wonderlijk? En is dat dan niet een bewijs van Gods goedheid? Dat hij die murmureerders en die tegensprekers toch hier gebracht heeft? Verlies nou de tweede oorzaak eens een ogenblik uit het oog. Zeg nou eens niet, ja, maar dat kwam omdat mijn vader en mijn moeder, en als ik dat doe, dan zijn ze boos en... Laat dat nou eens even rusten. Denk nou eens aan de eerste oorzaak. Die is bij God. Die is bij God. God heeft dat gemaakt, dat je erbij mag zijn. Dat je ervan mag horen van de Heer Jezus, de Zoon van God. Heb je dan reden om te denken, het geldt mij niet? Heb je niet veel meer reden om te denken, het geldt mij wel? Het geldt mij wel. Ik hoop dat we het zo mogen inleven. Dat we het zo mogen ervaren. O God, het zijn uw goedertierenheden dat wij er zijn mogen. Ja, zegt iemand, maar dan ben je nog niet mee bekeerd of dan ben je nog niet mee gelovig. Daar ben je nergens mee. Dat doet God die de doden levend maakt. Dat wil hij bewerken door de middelen die hij verordineerd heeft en die hij beloofd heeft te zegenen. Is het dan geen zaak om verwonderd te zijn over zijn goedheid, jonge mensen, kinderen, te bedenken, ik mag hier zijn. God heeft voor mij een weg gebaand. Misschien ook middelijk via ouders, via verkering of huwelijk. Ik weet het allemaal niet. God heeft een weg gebaand en mij daaronder gebracht. Is dat geen goed teken? Als je nou in hovaardij zou zeggen, ik, ja. Dan geldt voor ons precies wat voor de Joden gold in de dagen van de Heere Jezus. Als jullie Abrahams kinderen zijn, waarom ben je dan zo anders als Abraham? Die verlangde mijn dag te zien en die heeft hem gezien. En jullie zoeken mij te doden, zei de Heere Jezus. Dan is het een valse roem. Maar als het nou zo mag zijn, zegt God, ik geef de vreemdelingen een plaats die beter is dan van zonen en dochteren. Ik zal ze verheugen en verblijden door mijn evangelie. Kinderen, wat heb je dan een reden? om verblijd te zijn. Met het grote geheim, niet ik. Ik had er nooit gekomen. Hij heeft me er gebracht. God geve ons dan, hoe langer hoe meer, te leren kennen en erkennen dat Jezus Christus dat heeft gedaan naar het welbehagen van de Vader. Hij heeft een gemeente die tot het eeuwige leven uitverkoren is door zijn geest en woord. Hé, de zonen Gods uit het ganselijke menselijke geslacht zich een gemeente. De zaak is die tot het eeuwige leven verordineerd is door de Vader, door zijn geest en woord. Daar heb je de middelen. Door zijn geest en woord. Ben jullie hier door geest en woord in de kerk? Laten we daar nou eens op letten. Zijn wij door geest en woord in de kerk? Want het is typisch dat je in deze zondagafdeling, daar lees je eigenlijk over een kerk die zeker zalig zal worden. Je leest niet over een zichtbare kerk of een onzichtbare kerk, zozeer. Je leest niet zozeer van levende en dode leden, maar je leest zonder meer van een gemeente die gekocht is en betaald. En die zalig wordt. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, dan gaat het over die kerk. Die kerk die ook alleen maar kerk is. Door God verkoren. Maar die kerk wordt door geest en woord bijeengebracht, vergaderd. Hoe kun je dat nou zeggen? Kunnen wij ons daar onderuit wringen en zeggen, ja maar, ja ik ben er meer gebracht door de doop en doordat ik lid ben, dooplid en doordat mijn vader mij er gebracht heeft en mijn moeder. Zo mag je niet denken, zo moet je me niet denken. Je moet niet de negatieve kant van je eigen op de voorgrond stellen, jouw gedachten. Want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en zijn wegen zijn anders dan onze wegen. Door zijn geest en woord. De geest, dat is het, die is het, die levend maakt. De geest is het, die de doden doet horen, de stem van de Zoon van God. Maar die Heilige Geest hoort bij het woord. Ik vind het moeilijk om te scheiden, hoewel wij moeten onderscheiden. Want niet een ieder die het woord of onder het woord komt, hoort het woord ook. Maar toch, in de prediking is het niet gewenst om een scheiding te maken tussen geest en woord. Omdat daardoor wij als hoorders altijd een uitvlucht zoeken en zeggen, ja, maar het woord, nou ja. Maar de geest, als de geest het niet doet, bij mij alleen maar het woord, dat mag niet. Door zijn geest en woord. Als het nou goed is, en jullie hebben gelijk dat je zegt, mijn vader heeft mij gebracht en mijn moeder. Of mijn man of mijn vrouw, middelijk dan, onder het woord. Waarom is dat dan gebeurd? Is dat gebeurd door de geest en het woord of niet? Of hebben ze de doop maar een franje gevonden, weet je wel, als het kindje een naam heeft en gedoopt, dat is makkelijk voor later. Want als je groot bent, dat is zo'n toestand, als je nog gedoopt moet worden. En je weet maar nooit wat goed voor is. Nee. zo niet. Niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Door geest en woord wil zeggen, en dan geldt het ook jullie, kinderen. Door geest en woord zijn je ouders gedrongen om te vluchten naar Gods huis en om jullie aan God over te dragen, aan God aan te bevelen, in de wetenschap. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingeleid. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Je vader en moeder konden dat niet gronden op jullie. Dat is logisch. Want het is te verwachten, als dat kleine kind groot wordt, dat het precies zal lijken op Adam. Een gevallen mens, een zondig mens, een verloren mens. Maar dat was nu die werking van geest en woord. En dat is persoonlijk. Dat kun je niet uitleggen, want de een zegt, ik vind het te ruim. En de ander zegt, nou, als je het zo bedenkt, nou, dan kan er ook niks gebeuren, dat is maar makkelijk. Maar zo is het niet. Daarom zeg ik, ik kan het niet uitleggen. Maar toch dat je het voelt in je hart. Als je dat geloof nou krijgt van de Heer om bij die God des verbonds te mogen hopen. O, zeg ik wel eens. Al ben je dan misschien somber gesteld. Of al ben je dan misschien niet altijd even opgewekt. Of te neergedrukt. Maar vergis je niet. Als je persoonlijk door woord, geest en woord gezegd hebt. Heere, hierbij zijn we. Een verloren vader en een verloren moeder en een verloren kind. Maar u hebt gezegd. En u hebt gezworen bij uzelf. Nou, nogmaals, het is persoonlijk, of misschien denk je er anders over, maar dan denk ik wel eens, kinderen, je kunt op je kop gaan staan en je zal het duur betalen, maar je bent er nog niet. Je moet niet denken als je denkt, nou, ik ga mijn eigen weg, hè, dat je er daarmee bent. Oh nee. Maar kijk, wij weten dat er niet anders dan ellende is. De Heer is zo waarachtig. De Heer is zo vast als de Heer zegt. Ja, zo ze mijn zuivere woord verlaten, dan zal ik ze bezoeken met de roede en bittere tegenwind. Maar het is ook. En dan zit je daar wel eens in stilte over te denken. En als het dan zo stil is, dan vertrouw je het niet. Je vertrouw je eigen niet. Maar dan soms opeens, dan merk je dat het niet zo stil is. God schudt en blaast er doorheen. Je ziet de onrust in dat mensenleven. In die ogen, in die woorden. Het opgejaagde van de mens die denkt dat het toevallig is. Hij zou het graag willen denken. Toevallig is dat hij naar zijn naam genoemd is en gedoopt. Maar het is niet toevallig. En dan kun je eens tegenwerpen, je denkt toch zeker niet dat iedereen die gedoopt is, daar gaat het niet onder. Wij leven onder het woord. Onder het woord van God. We hebben elkaar er ook niet voor over. Maar de Heere die heeft er alles voor over gehad. En de Heere spaart ons niet. Dat wil zeggen, hij is het die zalig maakt, inderdaad. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hij bezoekt ook met de bitterste tegenheden. En dat geloof ik. Ik weet niet altijd wanneer de Heer komt, maar de Heer komt. En dan, dat is voor de Heere maar een kleinigheid. En hij bekent, de Heere is God. Maar je moet niet zeggen dat je hier niet door woord en geest gebracht bent in de kerk. Of geest en woord. Want dan beschuldig je daarmee je ouders dat ze uit heidense bijgelovigheid jou hebben laten dopen. En zo is het niet. Ik weet wel dat wij het niet beseffen, vaak, maar de Heere heeft er ons in onderwezen in de loop der jaren, dat het van een onuitsprekelijke betekenis is. Dus als kind mag je niet zeggen, geest en woord, daar weet ik niks van hoor, ik ben... Nee, pas op. Wie zal zijn hals daaruit kunnen trekken, uit die verkondiging, dat de Heere u heeft gebracht, bij zijn eeuwig blijvend woord. Nou, die worden door geest en woord samen, middelijk, van het in de eenheid van het ware geloof. Hetzelfde geloof, daar ga ik niet verder op in. Eenheid. Eenzelfde geloof in de Heer Jezus Christus. Van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij roept ze bijeen. De kerk bestaat uit geroepenen. Als je zegt, ik ben niet geroepen. Nou ja, dan moet je dat zelf maar verantwoorden. Moet je tegen God zeggen, ik ben niet geroepen. Maar de kerk bestaat uit geroepenen. Ze worden vergaderd door zijn heilige roepstem. In het evangelie. Komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Komt en uw ziel zal leven. Hij roept. Vergaderend. En waar hij ze vergadert, beschermt hij ze ook. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Hij onderhoudt ze in het heugelijk lot dat hij zo mild voor hen heeft uitgelezen. Dat doet hij ook. Door zijn woord en door het heilig sacrament van doop en avondmaal. Zo gaat de Heere zijn kerk bijeen vergaderen uit alle geslachten, tongen en talen. En wat geloof je nog meer? Dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Een ander geloof is er niet. Waarom niet? Je wou toch niet zeggen dat dat ook een geloof is. Dat ik een dood lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat is toch geen geloof? Want als je dat gelooft, dan ben je een levend lidmaat. Als je dat werkelijk gelooft en je zegt, ik dorre boom. Uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ik heb alles ten kwade gedacht. Ik heb mijn broer verkocht. Ik heb hem mede gekruisigd. Als je dat gelooft, dan ben je een levend lidmaat. Anders kon je toch niet weten dat je zo dood bent. De doden weten niemendal. Een levend lid van de Heer Jezus Christus. Ik heb wel eens gezegd, ik geloof het Heer, maar geloof wel dat ik het slechtste lid ben. Een ellendig lidmaat. Maar ik geloof dat ik een lidmaat ben. Waarom? Omdat u Heer Jezus Christus alles bent. En u kunt U kunt die lidmaten met uw heil doorstromen en zalig maken, behouden, optrekken uit het verderf. Dit is natuurlijk niet de hoofdzaak. Wij geloven niet in, maar we geloven een heilige algemene christelijke kerk. Maar, de Heidelberger wil zeggen, hoor eens jongens, het is mooi gezegd hoor. Het is mooi beleden, het is waar wat je gezegd hebt over die kerk, maar je kunt niet buiten schot blijven. Je kunt niet buiten schot blijven. Hoe is het met jou? Hoor jij ook bij die kerk? Leef jij ook, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zoek jij je heil en zaligheid ook buiten jezelf, in die levensvorst? Daar komen we niet onderuit. Die vraag blijft ons vergezellen. En wel gelukzalig, toch. Het hangt er niet vanaf, hoor. Maar wel gelukzalig, die telkens tegen alle aanvechtingen in, van binnen en van buiten, waar die toe moet stemmen, ik ben een verdoemelijk schepsel, tegelijk mag bekennen, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon, gij slaakte mijn banden. Gij hebt, lieve Heere, aan het kruis in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor uw ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Blijf dan volstandig bij dat geloof, dat de kerk gelooft als een werk van God, die haar schept, bijeen vergadert en beschermt, zodat de poorten der hel haar niet overweldigen. Amen.